Goedemorgen. Het is fijn weer in uw midden te mogen zijn vanmorgen. Bijzonder omdat wat er vanmorgen al gezongen en gelezen is, helemaal past in wat ik vanmorgen met u wil delen. Eigenlijk heeft onze broeder al zowat alles in het midden gebracht. Dus eigenlijk mag hij gewoon de preek brengen. Ook als hij wil, dan mag hij terugkomen naar voren. Dan ga ik nog even zitten. Maar ik wil met jullie ook lezen uit 1 Thessalonicenzen. Maar ik begin iets eerder te lezen in de brief. Namelijk in hoofdstuk 4, vers 13. 1 Thessalonicenzen 4, van 13. En we lezen gewoon door. Ik vind het nuttig om het toch maar te doen. 5 vers 11. Maar ik wil niet, broeders, dat u onwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn. Opdat u niet bedroefd bent zoals ook de anderen die geen hoop hebben. Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn terugbrengen met hem. Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere. Dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heere, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. Want de Heere zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken. Naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen we altijd bij de Heere zijn. Zo dan, troost elkaar met deze woorden. Maar wat de tijden en de gelegenheden betreft, broeders, is het voor u niet nodig dat men u schrijft. Want u weet zelf heel goed dat de dag van de Heere komt als een dief in de nacht. Want wanneer zij zullen zeggen er is vrede en veiligheid, dan zal een onverwacht verderf hun overkomen. Zoals de barensweeën een zwangere vrouw. En ze zullen het beslist niet ontvluchten. Maar u, broeders, bent niet in de duisternis, zodat die dag u als een dief zou overvallen. U bent allen kinderen van het licht en kinderen van de dag. Wij zijn niet van de nacht en ook niet van de duisternis. Laten wij dan niet, evenals de anderen, slapen, maar laten we waakzaam en nuchter zijn. Want zij die slapen, slapen 's nachts, en zij die dronken zijn, zijn 's nachts dronken. Maar laten wij, die van de dag zijn, nuchter zijn. Bekleed met het borstharnas van geloof en liefde en met de hoop op de zaligheid als helm. Want God heeft ons niet bestemd tot toorn, maar tot het verkrijgen van de zaligheid door onze Heere Jezus Christus, die voor ons gestorven is, opdat wij, het zij we waken, het zij we slapen, samen met hem zouden leven. Bemoedig elkaar daarom en bouw de een de ander op, zoals u trouwens al doet. Ik wil graag nog even dat laatste vers herhalen. Bemoedig elkaar daarom en bouw de een de ander op, zoals u trouwens al doet. Gemeente, het leven kan soms hard zijn. Staalhard. Dat lezen we dagelijks. Dat horen we dagelijks. Dat beleven we, ja, misschien ook wel dagelijks in ons eigen leven. Dat er dingen gebeuren waarvan je zegt, hoe is dat nu mogelijk? Ongevallen, aanslagen, ziektes, rampen, tegenslagen. Vul het lijstje maar aan. Dingen die ons dreigen de moed te ontnemen om verder te leven. En ook dat is iets wat helaas maar al te veel gebeurt. Vooral bij jongeren die het niet meer zien zitten, die geen toekomst meer zien, die totaal gedesillusioneerd zijn van wat er in deze wereld gebeurt en er dan ook een einde aan maken. Een leven kan soms hard zijn. Alle dagen horen en lezen wij over jonge, vaak onschuldige mensen die het leven laten. Weerloze mensen die worden aangevallen, die worden vermoord. Het is niet prettig meer. Dan zou je zeggen, gelukkig is er onze medische en paramedische wereld, eigenlijk industrie, die handenvol geld verdient aan het helpen van die mensen die het niet meer zien zitten. Het aantal medicijnen en het aantal therapieën die gevoerd worden en die aangebracht worden om dit euvel te verhelpen, zijn niet te tellen. Die medische industrie die is daar blij mee, geloof me. Zij zullen er wel voor zorgen dat ze hun pillen blijven verkopen. Zij zullen er wel voor zorgen dat de therapieën blijven aanlopen. Men vertelt dan wel dat er een oplossing is. Men vertelt dan wel dat het beter zal worden. Maar helaas, er zijn er zoveel gevallen bekend waar dat helemaal niet het geval is. Voor vele mensen is het verleden geen basis om op verder te bouwen. Hebben geen houvast om door te gaan, om verder te gaan. Voor velen is het heden een puinhoop en ziet er de toekomst alleen maar uit als een groot zwart gat. Uw gemeente, moet ik daarbij zeggen dat ik het niet alleen heb over ongelovige mensen. Helaas zijn er ook heel wat christenen die met hetzelfde probleem te maken hebben. Ze laten zich meeslepen door wat er in deze wereld gebeurt, raken daar depressief door en raken eigenlijk een beetje het noorden kwijt. Ontmoediging. Daarom wil ik er even op wijzen ook dat als we het evangelie verkondigen, en daar is vanmorgen al bij stilgestaan, als wij het evangelie gaan verkondigen, dat wij dat niet doen zoals helaas vaak al gebeurd is. Een successtory. Gemeente, het evangelie is niet van als je in Jezus gaat geloven dat alles op rolletjes gaat verder lopen. Dat is niet waar. De schrift leert ons dat niet en wij moeten de mensen dat ook niet wijsmaken. Gaan we dan met een doemboodschap de mensen bereiken? Helemaal niet, integendeel. Maar we moeten wel juist vertellen wat er aan de hand is en wat de oplossing is. Christen worden is niet alleen gaan geloven in de Heer Jezus Christus. Dat heeft de Heer Jezus ook niet geleerd. Wat de Heer Jezus ons leerde en wat hij zijn discipelen opdroeg en wat ons vandaag opgedragen wordt is: bekeert u en gelooft het evangelie. In de evangelieverkondiging is in de afgelopen jaren de fout gemaakt dat men dat eerste heeft weggelaten. Bekeert u. Geloof in Jezus, dat was de slogan. Dat is hem nog steeds. En dat is nog steeds de oplossing. Maar het is maar de tweede kant van de medaille. De eerste kant is: bekeert u. Keer om van de weg waarop je wandelt. Ga terug. Ga terug naar de bron. Ga terug naar de oorsprong waartoe je geschapen bent. Nu, als we zo een beetje rondkijken in de wereld waarin we leven, is er inderdaad heel wat reden om ontmoedigd te raken. Ook binnen de gemeentes. Lijkt het vaak alsof we de moed verliezen. Alsof we er gaan bijzitten, alsof het allemaal toch niet veel aarde aan de dijk zet. Nu, hoe kunnen wij onszelf en hoe kunnen wij elkaar bemoedigen? Weer de draad opnemen, weer, wat de Heer Jezus zegt, terugkeren naar die eerste liefde. Waar halen we de moed vandaan? Nu, er zijn nog heel wat mensen die veel moed kunnen opbrengen in deze wereld. Onlangs zag ik in de ronde van Frankrijk naar een bergrit, omdat er prachtige panorama's te zien zijn en ook omdat ik graag de koers wil volgen. En dan zie je dat die renners, als die een berg moeten oprijden, dat kost ontzettend veel moeite en strijd. Dat gaat niet vanzelf. Nu, voor degenen die vooraan rijden, is dat een stuk beter, want zij zien de overwinning voor hen liggen en ze geven door. Maar dan moet je soms eens naar de beelden kijken van degenen die achteraan zitten. Geloof me, die zien evenveel af dan degenen die vooraan rijden. En zij moeten maar proberen om op tijd binnen te komen. Voor hen staat er geen podium klaar. Voor hen staat er niks te wachten van feestvieren. Integendeel, sportdirecteur die zal gaan zeggen, morgen moet het beter. Waar halen ze de moed vandaan? En dan zie je soms aan de kant een massa mensen staan. En vooral op die bergen waar het steil wordt. Dan gaan ze met veel mensen staan kijken hoe dat andere mensen zitten af te zien. Mooi vind ik dat. Maar die staan daar te roepen en te schreeuwen van, allee, vooruit, zorg dat je vooruit komt, zorg dat je op tijd binnenkomt, zorg dat je de eerste bent. En dat geeft die mensen moed. Dat geschreeuw aan de kant van, hups, vooruit, dat werkt. Als je gaat evangeliseren, als je de mensen van Jezus wil gaan vertellen, dan staan die mensen daar niet. Dan staan ze daar niet te juichen en te roepen van, allee, vooruit. Want dan ben je zo vaak alleen. En waar haal je dan de moed vandaan? Ik wil even teruggaan naar Paulus, die deze brief aan de Thessalonicenzen geschreven heeft. Hij en Silas zaten in de gevangenis in Filippi. Voor hen was het leven ook niet altijd een lachertje. Voor hen was het, bekeert u en gelooft het evangelie, een lange lijdensweg hier op aarde. Maar ze gingen door. Ze voelden nog de striemen op hun rug van de geestelingen die ze hadden ondergaan. Maar ze gingen door. Ik las vorige week nog een bericht van Open Doors van twee meisjes uit India. Die waren afgeranseld en het huis uitgezet. Gelukkig hebben ze in een ander dorp opvang gevonden. Maar zij lieten zich niet ontmoedigen. Vol dankbaarheid waren ze dat ze waren opgevangen. En blijdschap dat ze mochten lijden om Christus wil. Dat is mooi om te lezen, maar dan denk ik bij mezelf, hoe zit dat bij mij? Zou ik dat kunnen? En dan zeg ik heel dikwijls nee. Ik ben daar niet tegen bestand. Tenminste nu niet. Ik vertrouw erop dat wanneer die tijd zou komen, als die tijd zou aanbreken, dat ik dat in de kracht van de Heer wel zal kunnen. Niet ik, maar Christus leeft in mij, is mijn enige hoop om te zien dat ik ook in hopeloze situaties nog hoop kan overhouden. Paulus en Silas, die waren in Thessalonica en hadden daar een gemeente gesticht. En het was goed. Door het werk van deze mensen ontstaat een gemeente die regelmatig samenkomt. Een gemeente die regelmatig samen avondmaal viert. Die groeit in onderwijs, in de schriften. Die groeit in het elkaar dienen. Enfin, het moet daar goed geweest zijn in Thessaloniki in die tijd. totdat Paulus en Silas weer verder trekken. Ze hebben de gemeente zien ontstaan en ze zeggen, oké, prima. Deze gemeente kan op eigen kracht verder draaien. Wij kunnen ergens anders naartoe gaan om daar dat evangelie te verkondigen. En dan ontstaat er een leegte in die gemeente. Paulus en Silas zijn weg, twee lege stoelen. Wij zijn dat hier al wel gewoon geworden, dat er meer dan twee lege stoelen zijn. Maar toen was dat iets dat opviel. En geloof mij, lege stoelen, die werden daar onmiddellijk opgevuld. Niet zichtbaar, niet totdat er twee nieuwe mensen bij kwamen. Maar de leegte werd opgevuld door iemand die heel andere plannen had dan de gemeente op te bouwen. Satan gebruikt elke leegte in uw en mijn leven. Daar waar u tijd over hebt, daar waar u plaats over hebt, pas op. De eerste die dat wil opvullen in uw leven is Satan. Hij is razendsnel als er een leegte ontstaat in uw leven. En dat was ook zo in de gemeente daar in Griekenland. Hoe gaat Satan die leegte invullen? Hij zaait twijfel. Hij zaait onzekerheid. Dat heeft hij gedaan al helemaal in het begin. In het aardse paradijs in Genesis 3. Is het echt zo dat God gezegd heeft, u mag niet eten van de boom in de hof? Twijfel zaaien. Heeft God dat gezegd? Is het zo? En geloof mij, dat werkt. Dat werkte bij Adam en Eva. Dat heeft de hele geschiedenis doorgewerkt, ook in de gemeente in Thessaloniki. En dat werkt vandaag in onze gemeentes, ook hier in Vlaanderen. Twijfel zaaien. Is het wel zo? En de vreugde wordt weggenomen. De zekerheid wordt weggenomen. De lust tot werken verdwijnt. En de gemeente dreigt te verlammen. En een verlamde gemeente is niet ver van een dode gemeente. Maar als Paulus en Silas vernemen wat er in de gemeente van Thessalonica aan de hand is, dan gaan ze ingrijpen. En dan gaat Paulus een brief schrijven. En die brief, dat is de brief die we voor ons hebben. Wat merkwaardig is, dat is als Paulus hoort wat er aan de hand is, hij gaat juist reageren. Dat hadden we wel verwacht, dat hij juist gaat reageren. Maar hoe dat hij gaat reageren, dat zou je niet verwacht hebben. Hij gaat niet zeggen aan de gemeente dat ze blij moeten zijn. Dat ze moeten werken. Dat ze moeten groeien in het geloof. Dat allemaal vertelt hij niet. Wat hij wel vertelt is wat de Heere gaat doen. Hij gaat niet vertellen wat de mensen in Thessalonica moeten doen, maar hij gaat hun zeggen wat de Heere gaat doen. Dat is veel belangrijker dan al datgene waarmee we elkaar vaak een hart onder de riem willen steken. Onzekerheid, twijfel zijn wapens van de Satan. Maar kijken wat de Heere gaat doen, is het wapen, is het harnas wat de Heere ons geeft om daartegen bestand te zijn. Als christenen zijn we niet afhankelijk van andere mensen. Behoren we niet afhankelijk te zijn van wat er met anderen aan de hand is, van wat er zelfs in onze eigen gemeente aan de hand is. Nee, wij moeten ons niet laten leiden door de omstandigheden binnen en buiten ons, wij moeten ons laten leiden door wat de Heere wil doen in ons leven. Wij hebben niet te maken met een falend systeem zoals we dat tegenwoordig in onze wereld kennen. Wij hebben te maken met de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft en die een plan heeft met heel die hemel en heel die aarde. En die dat plan ook bezig is uit te voeren. De Heere gaat het doen. geloven in de Heer Jezus houdt in dat wij vertrouwen hebben. Houdt in dat wij hem ernstig nemen. Dat houdt dus ook in dat we zijn woord ernstig nemen. Dat we daar gebruik van maken. Dat wij ons bewust zijn dat dat woord wat hij ons heeft gegeven een krachtig wapen is tegen moedeloosheid. Omdat wij daaruit leren wat de Heere gaat doen. Ja, de Bijbel zegt ons hoe het met de mensheid gaat aflopen en dat is geen bemoedigende boodschap. Voor hen die niet in Christus zijn, is het rampzalig. Maar wat de Heere gaat doen met degenen die hem toebehoren, dat wordt ons ook verteld in die geweldige Bijbel. En daar mogen wij ons aan vasthouden. Op dat fundament wat er gelegd is, namelijk Christus Jezus, mogen wij verder bouwen. Wat hij beloofd heeft, zal hij waarmaken. Geloven in Jezus Christus betekent zeker zijn van je toekomst. Ik ga een tekst lezen die we waarschijnlijk allemaal maar al te goed kennen, maar die misschien voor velen van ons niet genoeg doordringen in ons leven. Zij zegt in Johannes 14, in het huis van mijn vader zijn veel woningen. Als dat niet zo was, zou ik het u gezegd hebben. En ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. En als ik heen gegaan ben en plaats voor u gereed gemaakt heb, kom ik terug en zal u tot mij nemen, opdat u ook zult zijn waar ik ben. Nou, dat is de boodschap die Paulus ook schreef aan de gemeente in Thessaloniki. De gemeente die ontmoedigd was, die in moeilijkheden was omdat ze niet meer wisten waar ze aan toe waren. De Heere zal ingrijpen. Hij gaat het doen. Dus in het gedeelte wat we net gelezen hebben, en het tweede stuk hebben we 2 keer gelezen, nou dat is heel goed. Als u het straks thuis nog een 3de keer leest, dan weet u het zeker en vast dat de Heere het gaat doen. Hij zal zorgen dat de bazuin klinkt. Hij zal zorgen dat de gemeente, de gelovigen, worden opgenomen om eeuwig bij hem te zijn. Dat moet je zelf niet doen. Je moet geen veren onder je schoenen steken om naar omhoog te gaan. Als de Heere op de bazuin laat blazen, dan ga je vanzelf. Zelfs als je al gestorven bent, mag je weten dat je nog eerder bij hem zult zijn. Wat een geweldig vooruitzicht. De Heere gaat het doen. Dat was de boodschap die Paulus had voor diegenen die ontmoedigd waren. Dat is geen uitgebreide theologische studie. Dat is geen psychologische analyse van wat er aan de hand is en hoe wij in elkaar zitten. Dat heeft niks te maken met achtergronden en cultuur. Maar het is vertellen wat de Heere gaat doen. En daarover zegt hij, bemoedig elkaar daarom en bouw de een de ander op. Hoe bemoedigen wij elkaar? Gaan we gewoon zeggen, oh, het komt allemaal wel goed? Ja, in wezen is dat natuurlijk wel zo. Maar dat is maar een heel flauw afschijnsel van wat de Bijbel ons leert. Zeggen dat het allemaal goed komt, betekent dat de Heere het gaat doen. Dat wij dat zelf niet moeten bewerken. Het is volbracht, weet je wel. En dat feit in de wereldgeschiedenis kan nooit teniet gedaan worden door al de dingen die de dag van vandaag gebeuren. Wat wij vandaag rondom ons zien, mag geen invloed hebben op onze toekomstvisie. Omdat onze toekomstvisie niet op hier en nu mag gericht zijn. Paulus zegt in deze brief dat datgene wat hij zegt ook niet zijn eigen bedenksel is. Hij schrijft daarin ook dat hij met een woord des Heren de gemeente tegemoet is gekomen. Hij had het van de Heren zelf ontvangen. En gemeente, De Heere is vandaag nog precies dezelfde dan degene die hij was ten tijde van Paulus. Er is niks veranderd. De Heere zal ons leiden. En dat woord van de Heere heeft hij ons gegeven. En dan moet ik er wel bij zeggen dat dat woord van de Heere, zoals wij het voor ons hebben, ook volledig is. De ganse schrift is van God ingegeven en nuttig om te onderwijzen en al die dingen meer. Dat betekent dat wij buiten die schrift niks nodig hebben. Natuurlijk zijn er goede boeken. Natuurlijk zijn er goede dvd's. Natuurlijk zijn er goede toespraken. Maar laat je daardoor niet afleiden van wat de schrift zegt. Wees zoals de christenen in Berea. Weet u wat die deden in Handelingen 17? Die hoorden Paulus spreken en het moet een goede preek geweest zijn. Er kwamen mensen tot geloof. Maar die gemeenten in Berea, die hoorden Paulus onderwijzen en ze dachten, oh mooi, goed, ziet er prachtig uit. En toen ze thuis kwamen, gingen ze in hun bijbeltje kijken of het allemaal wel klopte. Ik denk dat het de dag van vandaag ontzettend belangrijk is. Als wij geconfronteerd worden met vele leringen en met vele theoretische dingen, dat wij Gods woord raadplegen. Dat wij dat zelf gaan nagaan of de dingen zo zijn. Daarom is het juist zo belangrijk om je Bijbel te kennen. Om je Bijbel te leren kennen. Te blijven leren kennen. Ik ken de Heer nu al bijna 40 jaar, maar denk nu niet dat ik alles weet. En er zijn nog regelmatig dingen, als ik in de Bijbel lees, dat ik zeg, hey. En er zijn misschien dingen bij die ik voor de 20e keer lees. En dan plots gaat er een lichtje branden. Gods woord is zo rijk. Gods woord is vol van rijkdom. Heerlijk. Als we het maar leren vanuit zijn liefde te zien, vanuit onze liefde tot hem ook. Want ook onze liefde tot hem is noodzakelijk, is belangrijk. Als we niet gevoed worden door onze liefde tot de Heer Jezus, dan gaat het vroeg of laat mislopen. Helaas hebben we dat een tijdje geleden ook zelf bij mensen moeten ondervinden. Als je liefde voor andere dingen belangrijker wordt dan je liefde tot Jezus, loopt het fout af. Hoe lang je ook christen bent. Maar dan dreigt het mis te lopen. Zorg ervoor, zoals de Heer Jezus ook aan de gemeente van Efeze beveelt, dat je eerste liefde vurig blijft. En als die weg is, ga er terug naartoe. Keer terug naar die eerste liefde tot de Heer Jezus. Want wanneer je gehoord hebt dat Hij jouw verlosser wil zijn. Keer terug naar je eerste liefde. Bemoedig elkaar daarom en bouw de een de ander op. Zoals u dat trouwens al doet, staat er in de Thessalonicense brief. Nou, het was goed. In Thessalonica hadden ze de les geleerd. Daar hadden ze geleerd om elkaar weer te bemoedigen met de woorden, zoals Paulus die schreef, wat de Heere ging doen. Ik denk dat het goed is, ook in onze tijd, om elkaar juist met deze dingen te bemoedigen. Niet alleen maar van, het zal wel beteren, het komt wel goed, we hebben goede dokters, we hebben een goede ziekteverzekering, we hebben dit, we hebben dat. Dat is allemaal waar. Het zijn allemaal mooie dingen. Maar kijk uit naar wat de Heere gaat doen. Dat is de enige vaste zekerheid. Daarmee kan je straks de eeuwigheid ingaan. Want God heeft ons niet bestemd tot toorn, maar tot het verkrijgen van de zaligheid door onze Heere Jezus Christus. Is dat ook uw einddoel? Want dat is het doel wat God met ieder mens heeft. Het verkrijgen van zaligheid door onze Heere Jezus Christus. Als dat je doel is, dan kan je ook samen met alle heiligen je houden aan de opdracht die staat in 1 Korinthe 15. Daar schrijft Paulus aan de gemeente, wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heer, in de wetenschap dat uw inspanning niet vergeefs is in de Heere. Wees standvastig, onwankelbaar, want de Heere gaat het doen. En dan kunnen we instemmen met wat lied 216 zegt. Staande op de belofte van mijn Heer en God, weet ik in zijn hand geborgen gans mijn lot. Glorie en aanbidding zijn mijn dierbare Heer. Zijn beloften falen nimmermeer.